Van harte welkom op dit bezinningsuur. Fijn dat we nu vanavond niet alleen thuis kunnen meekijken en luisteren, dat ook, maar ook met elkaar, met een aantal in ieder geval hier in de kerk aanwezig kunnen zijn. Daar zijn we dankbaar voor. Van harte welkom dus hier en thuis. Laten we met elkaar gaan zingen, Psalm 86 en daarvan het derde. Psalm 86 vers 3. Heer, door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood vindt uw gunst oneindig groot. Psalm 86 en daarvan het derde vers. Laten we de Heer een zegen vragen over deze avond. Laten we bidden. Getrouwe Heere, eeuwige God, wat een belijdenis zongen wij. Door goedheid aangedreven bent u mild in het schuld vergeven en wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Wat een heerlijk evangelie is dat. Een blijde boodschap, een goede boodschap. Een boodschap, Heere, waarop wij geen recht hebben. Want wat zou het recht zijn als die boodschap anders zou zijn en een boodschap alleen van oordeel en veroordeling zijn? Want schuldig staan wij, Heere. En schuldig verschijnen wij ook nu voor uw heilig aangezicht in en vanuit onszelf. Heere, dat we het allemaal hier en thuis van harte mee belijden. Dat we hebben gezondigd tegen u, de Heere. Tegen wie u bent, o Allerhoogste Majesteit. En dat door onze eigen schuld. En daarom, Heere, als u in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zou voor u bestaan? Maar wat weerklinkt juist daar, in die inktzwarte duisternis, het heerlijk licht van uw evangelie. Door goedheid aangedreven. Omdat u goed bent. Omdat u groot van barmhartigheid bent, genadig. Bent u mild in het schuld vergeven en al wie u ook maar aanroept in de nood vindt uw gunst oneindig groot. En daarom bidden we, Heere, wees deze avond zelf in ons midden. Wees met ons als we thuis verbonden zijn. Heb dank dat we hier elkaar mogen ontmoeten in deze week van voorbereiding. Geef uw zegen erover, Heere, als uw woord opengaat. Open onze harten voor uw woord. Ook, Heere, die harten die misschien vol worsteling, vol vertwijfeling zijn. Wilt u ze maar nabij zijn. Opening geven. Door de kracht van uw woord en geest. Dat ze het werkelijk horen, ja, zich daaraan toevertrouwen mogen. Inderdaad, goed door goedheid aangedreven, mild in het schuld vergeven. Heer, ook als we zo uitzien naar zondag om de tekenen van brood en wijn te ontvangen. Heer, wil ons dan ook juist ook door uw woord nogmaals daarin verdiepen en zowel het wonder van uw genade als de rijkdom daarvan doen weer klinken in ons hart. Maar ook hier als we misschien wat onverschillig doorleven. Of het allemaal maar naast ons neerleggen. Trek ons, Heer, uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Geef ons dat we vanavond echt zullen luisteren. Opluisteren. Voor verwondering, omdat u het zelf bent die spreekt en die ons aanspreekt. Als de genadige God, vol van barmhartigheid. Voor wie geen enkele reden is om weg te lopen. Voor wie geen enkele reden is om uw uitnodiging in de wind te slaan. Want u bent goed en groot van genade. Maar Heere, u wijst er ook op dat als wij ons verharden verzetten tegen u, dat we dan eenmaal eeuwig zullen omkomen. En daarom, Heere, o, open onze harten, van wie we ook zijn, hier en thuis. Geef ons uw zegen en laat ons die vreugde vinden in u, die ons verstand te boven gaat, die niet in woorden uit te drukken is, maar die toch doet zingen, Heere, door goedheid aangedreven bent u mild in het schuld vergeven. Hoor ons zo en zegen ons in Jezus' naam alleen. Amen. Ik wil met u lezen Hosea 2. We beginnen dan te lezen bij vers 13 en we lezen dan door tot het einde van het hoofdstuk. Hosea 2, vers 13. Daar lezen we het heilig woord van de Heere als volgt. Hosea 2, vers 13. Daarom, zie, ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn en ik zal naar haar hart spreken. En ik zal geven haar wijngaarden van daaraf en het dal Achor tot een deur van de hoop. En aldaar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als ten dagen toen zij optoog uit Egypteland. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult mijn man en mij niet meer noemen zult mijn Baal. En ik zal de namen van de Baals van haar mond wegdoen en zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. En ik zal te dien dagen een verbond voor hen maken met het wild gedierte van het veld, met het gevogelte van de hemel, met het kruipend gedierte van de aardbodem. En ik zal de boog en het zwaard en de krijg van de aarde verbreken. En zal hen in zekerheid doen neerliggen. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht.
en in goedertierenheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof, en gij zult de Heere kennen. En het zal te dien dagen geschieden dat ik verhoren zal, spreekt de Heere. Ik zal de hemel verhoren, ik zal de aarde en die zal de aarde verhoren. En de aarde zal het koren verhoren, mitsgaders de most en de olie, en die zullen Jezreel verhoren. En ik zal ze mij op de aarde zaaien, en zal mij ontfermen over Lo-Ruhama. En ik zal zeggen tot Lo-Ami, gij zijt mijn volk, en dat zal zeggen, o mijn God. We staan dan vanavond bijzonder stil bij vers 18 en 19. Vers 18 en 19. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid. En in gericht. En in goedertierenheid. En in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof. En gij zult de Heere kennen. Laten we eerst gaan zingen Psalm 85 en daarvan de versen 1 en 4. Psalm 85, vers 1. Gij hebt, o land, o Heere, die gunst betoont. En ook vers 4. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Psalm 85, vers 1 en vers 4. Thank you. Hosea 2 vers 18 en 19 dus. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goede tierenheid en in barmhartigheid. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof. En gij zult de Heere kennen. Afgelopen zondag stonden we stil bij Hosea 2 vers 13 en ook wat vers 14. Maar vooral vers 13. Daarom zie. En het ging daarover het wonderlijk daarom. U herinnert u zich dat? Het wonderlijk daarom. Het daarom dat niet eigenlijk logisch volgde op wat daarvoor stond. Het ging het beeld van het huwelijk. Hosea die uit moest gaan om een hoer te trouwen. Als beeld van de Heere gehuwd met Israël. Die weghoereerde, die afgoden diende, geestelijke hoererij pleegde. En net zoals de Heere Israël achteraan ging, moest Hosea Gomer achteraan. En zelfs daar waar ze al bij een andere man zat, toch nog voorzien van het nodige goede. Maar we hoorden ook dat Gomer dat niet erkende. En die man dat al niet herkende, die zal ongetwijfeld gezegd hebben, dit heb ik voor jou gekocht. Maar het was Hosea die zorgde en Gomer herkende dat niet. Weggedwaald, overspel, geestelijke hoererij, afgoden gediend. En toen kwamen die daaroms, die drie daaroms in dat hoofdstuk 2. Twee die heel goed te begrijpen zijn, namelijk van oordeel. Daarom, vers 5, zie, ik zal uw weg met doornen betuinen, dat je niet meer over die weg kunt gaan. Daarom, vers 8, zal ik wederkomen en mijn koren wegnemen op zijn tijd en mijn most. Dus alles wat van mij is, waarvan wij denken dat het van ons is, dat zal weggenomen worden. Het is het koren van de Heere, het is het voedsel van de Heere, het is de kleding van de Heere. En toen dat derde daarom, dat zo onbegrijpelijke daarom. Daarom zie ik zal. En daarom, waarna geen oordeel volgt, maar genade. Wonderlijke genade. Gevoerd in de woestijn, zo hoorden wij. Daar waar alles wegvalt. Waar we zelf niet in ons levensonderhoud kunnen voorzien. Daar waar alles wegvalt voor de Heere, waar we geen been meer op hebben om op te staan. Juist daar wil de Heere ontmoeten. Naar het hart spreken van genade en van ontferming. Ik ben het die uw overtredingen uitdaag. En ik gedenk aan uw zonden niet. En wat daarna volgt zijn allemaal zegeningen. Naar die deur van hoop in dal van Achor. En dan zal het volk zeggen tegen de Heere, mijn man en niet meer mijn Baal. En de namen van de Baals zullen weggedaan worden. En dan zal er verbond gemaakt worden met het wild gedierte van het veld, met al het gevogelte van de hemel. Dat wil zeggen, de Heere zal het maken zoals het was in het paradijs. Dus geen klacht meer van de Heere, zoals in vers 2. Twist tegen uw moeder, omdat zij mijn vrouw niet is en ik haar man niet ben. Maar zij zal zeggen, mijn man en niet meer mijn Baal. En dan een nieuw ik zal. In vers 18. Ik zal u mij ondertrouwen. Opnieuw het beeld van het huwelijk. En opnieuw dat contrast met vers 1. De klacht. Zij is mijn vrouw niet en ik haar man niet. Er is hier een belofte. Ik zal u mij ondertrouwen. Beeld van het huwelijk of van een verloving. Al is een verloving in onze tijd heel wat zwakker als een ondertrouw destijds. En was al zeer aan elkaar verbonden. Alleen het samenleven en de huwelijksgemeenschap, de seksuele gemeenschap ontbrak nog. Denk aan Jozef en Maria. Maar al wel helemaal aan elkaar verbonden. En zo dus dat beeld. Ik zal u mij ondertrouwen. en u zult mij kennen. Een nieuw verbond. Daar doet dit alles aan denken wat Hosea schrijft. En dat doet bijvoorbeeld denken aan Jeremia 31 vers 33 en 34. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zullen niet meer een ieder tegen zijn naaste en een ieder zijn broeder leren, zeggende, ken de Heere, want zij zullen mij alle kennen van de kleinste af tot de grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken. Zij zullen mij tot een volk zijn, ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij kennen. Ze hoeven elkaar niet meer te onderwijzen, zij zullen mij kennen, ik zal vergeven. Een nieuw verbond door de Heilige Geest die uitgestort is met Pinksteren op het werk van Christus in zijn geboorte, zijn sterven, zijn opstanding en zijn hemelvaart. In het hart. Niet dat oud-testamentische gelovigen niet met het hart geloofden, maar het gaat om de rijkdom dan. De wereld over. De heidenen erbij. En ook straks, als dat woord nog vervuld zal worden, wat in de Bijbel staat, ook het Joodse volk weer. Zo zal geheel Israël zalig worden. Ik zal u mij ondertrouwen en zij zullen mij kennen. Gij zult de Heere kennen. Dat gaat dus om Christus. De Zoon van God. Hij die deed wat Israël nooit kon. Want Israël kon niet de verlosser zijn. Israël kon niet de middelaar van God zijn in deze wereld. Want ze zondigden en faalden daarin steeds opnieuw. Maar Christus, de Zoon, kon en is gekomen. Hij is de middelaar. Hij is het licht van de wereld. Ik zal u mij ondertrouwen. Kijk eens wat er dan staat. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Nou, dat kan geen mens ooit beloven. Hè? Als hier op aarde getrouwd wordt, dan klinkt het ja-woord ook op die zinsnede die in de vragen staat, totdat de dood scheiding zal brengen. Niet in eeuwigheid dus. Hoe lang mensen ook gehuwd kunnen zijn, soms al 60 jaar of nog langer, ze kunnen nooit zeggen, wij zijn tot in eeuwigheid gehuwd. Daar komt altijd een moment dat ze elkaar moeten loslaten. Vroeger of later, maar dat komt. Maar zo is het bij de Heere niet. Als de Heere zegt, ik zal u mij ondertrouwen. In eeuwigheid, zonder einde. Wat een wonderlijk woord hier aan deze vrouw die zo afkerig is, wegdwalend is. Waar helemaal geen vastigheid is. En als het aan haar zou liggen, zou het zo voorbij zijn. En dat zouden we nog begrijpen ook. Als Hosea zou zeggen, nu is het wel een keer klaar. Als de Heere zou zeggen, nu is het wel een keer klaar. Ik zal u mij ondertrouwen tot in eeuwigheid. Ik zal. En staat er dan verder in vers 18. Ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goede tierheid en in barmhartigheden. Wat betekent dat? Nou, u weet dat destijds, als er gehuwd werd, dat hebt u vast wel eens gehoord, dat er altijd bruidschatten betaald werden. En de bruidegom moest bruidschatten betalen aan de familie van de bruid. Nou, dat kon van alles en nog wat zijn, maar dat moest wel meegenomen worden voordat het huwelijk plaats kon vinden. Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat wat genoemd wordt in vers 18, dat bruidschatten zijn die de bruidegom, die dus de Heere, meeneemt. Ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goede tierheid en in barmhartigheden en in geloof. En dat is tegelijk het antwoord over hoe dit dan, op de vraag hoe dit allemaal kan eigenlijk.
Want, ja, ik zei net, we zouden het begrijpen als de Heer zou zeggen niet meer. Hè? Als Hosea zou zeggen niet meer. Was misschien zondag onder de preek ook wel uw reactie zoals ik van iemand terughoorde. Ik begrijp God niet. Ik begrijp Hosea niet. Dat is ook zo. Toch? Als we bedenken dat God de heilige Heer is. En wij zondige mensen. En dat Hij rechtvaardig is. En de rechtvaardigheid eist dat het goed moet zijn tussen God en ons. En dat het van ons uit niet is, maar dat Hij dat wel vraagt. De Heer vraagt wel dat het goed is. Hij eist wel van ons dat het goed is. En dat mag Hij doen, want het was goed. Wij zijn van de Heer afgevallen en wij keren Hem de rug toe. Hij eist gerechtigheid en Hij komt met gericht. En dat mag Hij vragen. En dan zou het toch terecht zijn als het oordeel zou volgen? Als zou klinken, ga weg van mij, want ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, want u hebt mij niet gezocht. Ga weg van mij, want u loopt steeds weer weg. God is de heilige en de rechtvaardige. Ja, ook als het gaat om het heilig avondmaal. En dan klemt in de voorbereiding dat wellicht nog meer. Maar het zijn al die mooie woorden. Daarom zie, ik zal haar lokken en ondertrouw tot in eeuwigheid alleen. Kan dat zo? Ik kan dat dan zomaar. Nou, niet zomaar. Maar hoe dan wel? Toch, dat zegt het formulier. Een mens beproeven zichzelf eerst en eten al zo. Opdat we onszelf geen oordeel eten en drinken. Maar hoe dan wel? Als het gaat over ons tegenover die heilige God. En dan het heilige avondmaal, datzelfde woord. Afgezonderd voor de Heere. Die heilig is. Dan is als je dat beeld uit Hosea gebruikt, Gomer toch onwaardig. Dan is het volk toch onwaardig. Dan zijn wij toch onwaardig. Dat is precies wat het is. Maar daar hoeven we gelukkig niet te stoppen. Gode zij dank. Dat is wel wat het is, maar er staat geen punt daarna. Onwaardig. Nee, niet als het ons niet interesseert om waardig aan te gaan überhaupt. Als het die vraag van het hart niet is, hoe kan ik waardig aangaan? Ik ga maar gewoon, dan klinkt een ernstig vermaan. Om ons tot de Heere te bekeren. Of als we onszelf wel waardig vinden. Nee, onwaardig zijn alle avondmaalgangers als het goed is in zichzelf. Niet alleen feitelijk, maar ook in het belijden en beleven. Nou, maar hoe kan dat dan? Ik kom weer terug bij die bruidsschatten. Hè? Want dat is eigenlijk het antwoord op die vraag. Wie neemt die bruidsschatten mee? Wie neemt die gerechtigheid mee? Wie neemt dat gericht mee? Wie neemt die barmhartigheid mee? Die barmhartigheden, wie neemt die goede dierenheid mee? Ja, de bruidegom. Wie is de bruidegom? De Heer. Dus als de Heer eist dat het goed moet zijn tussen ons en Hem en dat Hij dat mag eisen en dat is het niet. Dan wil Hosea hier niet zeggen, de Heere niet zeggen in Hosea, dat dan Gomer, dat dan
die mens, die zondige mens, zoveel mogelijk toch zijn best moet doen om goede morele daden te doen, om beter te worden, om dan toch bij God toch nog wat gerechtigheid aan te dragen. Integendeel, de Heere neemt het zelf mee, ziet u dan. Gerechtigheid neemt hij mee, gericht. Hoe doet hij dat? Wel, dat is toch wat hij doet en deed in zijn eigen zoon. Als God gerechtigheid eist, dan heeft hij dat geëist van zijn zoon. Was dat niet de ontdekking van Luther in Romeinen 1 vers 17? De rechtvaardige zal door het geloof leven. De rechtvaardigheid die in het evangelie geopenbaard wordt, verkondigd wordt. Luther dacht, nu word ik niet alleen door de wet op de hielen gezeten, maar ook nog door het evangelie, want ook daar moet ik nog zelf rechtvaardig zijn. En Luther zegt, ik haatte dat. En plotseling, door Gods genade, gaat hij zien wat er staat. En hij zegt, toen begon ik de gerechtigheid van God te verstaan, te begrijpen als zo één, waardoor de rechtvaardige door de gave van God leeft, namelijk uit het geloof. Ik begon nu te zien dat dit de bedoeling is. Wat dan? Nou dit. Door het evangelie wordt de gerechtigheid van God geopenbaard, verkondigd, zichtbaar. Namelijk de passieve gerechtigheid door welke de barmhartige God ons door het geloof rechtvaardigt. Zoals er staat, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Luther zei, zag, het is niet mijn rechtvaardigheid die ik, weet ik waar, vandaan haal. Maar het is Gods rechtvaardigheid die hij geeft om Christus wil. Omdat Christus als onrechtvaardige aan het kruis is gegaan. Toen ik dat zag, schrijft Luther, voelde ik mijzelf geheel en al opnieuw geboren. En door open poorten trad ik zelf het paradijs binnen. Trad ik het paradijs zelf binnen. Toen kreeg ik een geheel ander zicht op de hele Bijbel. Ik ging de schrift, voor zover ik die in gedachten kon krijgen, door. En vond ook bij andere woorden hetzelfde. Bijvoorbeeld, werk van God betekent dat werk dat God in ons werkt. Kracht van God betekent door welke hij ons kracht geeft. Wijsheid van God betekent door welke hij ons wijs maakt. Datzelfde geldt voor Gods sterkte, Gods heil, Gods redding en Gods eer. Dat is precies wat Hosea hier beschrijft als hij de woorden van de Heere weergeeft. Ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid. Dat is de bruidschat die de Heere zelf meebrengt. In gericht. Christus heeft het gericht gedragen. In goede tierenheid. Dat is Gods getrouwe verbondsliefde, zijn trouw, zijn liefde. En barmhartigheden zijn bewogenheid. God is de bewogene. Ook als iets om waar je lang over na kunt denken. God is bewogen. En hij gaf zijn zoon die de straf droeg en alles voldeed wat nodig is. Hij is barmhartig. En goede tieren. En hij ondertrouwt, vers 19, in geloof. Dat woord geloof betekent hier zijn trouw opnieuw. Mooi, hè, dat juist in dit hoofdstuk, dat woordje trouw eigenlijk terugkomt en in goede tierheid en in geloof. Het is alsof de Heer nog eens een dikke streep onder dat woord wil zetten. Trouw, zijn trouw. Zijn trouw in liefde, zijn trouw in ontferming. Zijn trouw. En dat geeft hij nu allemaal. Ik kijk dan naar het tekenen van brood en wijn. Daarom inderdaad, als onwaardige en zo alleen, die wel verlangt waardig aan te gaan, maar nergens waardigheid in zichzelf bevindt. En van de bruidschatten van deze koning leven moet en alleen leven kan. Genade en waarheid. Elkaar kussen. Aan het kruis. En gij zult mij kennen. Dat is alweer een gave. Zij zullen mij kennen. De Heere kennen. Die verbondsnaam, hè? Opnieuw de trouw. De trouw van God op wie wij rekenen kunnen. Met wie wij ook te rekenen hebben. Laat dat helder zijn. Omdat hij ook zijn bedreigingen volvoert. Maar ook op wie wij rekenen kunnen. Omdat zijn beloften nooit ter aarde zullen vallen. U zult mij kennen. En het gaat niet zozeer om feitenkennis. Ook wel. Maar niet alleen. Dat is met een stel dat hier een jongen en meisje die verkering krijgen en dan gaan verloven en zo uiteindelijk gaan trouwen. Is dat ook niet zo? Ja, in het begin kennen ze elkaar nauwelijks en dan gaan ze elkaar meer en meer kennen. En natuurlijk, in het huwelijk, daarna leer je elkaar nog beter kennen. Maar toch, als het gaat om kennen en beter leren kennen tijdens het huwelijksleven, dan heeft dat maar voor een klein deel betrekking op feitenkennis, op die reageert zo, of dat karakter. Dat is maar een heel klein deeltje van dat kennen. Als je elkaar beter leert kennen in het huwelijk, tijdens het huwelijk, dan neemt niet zozeer de hoofdkennis toe, maar dan verdiept de relatie. Daar gaat het om. Kennen in liefde. Dan verdiept de relatie. En het woord wat hier gebruikt wordt. Voor u zult de Heer kennen. Heeft die intieme betekenis. Klank. Eigenlijk wil de Heer zeggen. U zult de diepste relatie met mij hebben. U zult mij kennen. Van hart tot hart. U zult mij kennen. Zoals ik mij openbaar. En mij laat kennen. Nou, dat is in het leven van een gelovige hier altijd beperkt en tekort. Tot eigen verdriet. Dat is waar. De Heer zal het toch ook volmaken. Eenmaal. Ze hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Jezus. De borg. De middelaar. Van wie de bruid uit het hooglied zegt, deze is mijn liefste. En alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ik zal. Wat een wonderlijk ik zal. Even wonderlijk als het daarom uit vers 13. Ik zal. Ik zal u mij ondertrouwen. Wat een wonder. Wat een Heere. Als u nu buiten hem leeft. Is het dan ene reden om bij deze God weg te blijven. Die zo is en alles meebrengt. Oh ja, ik weet wel, er zijn er talloze te noemen. Dat je de Heere nog niet wilt dienen, nu nog niet tenminste. Of dat de jamaars, noem ze maar op. Maar dat weet ik wel, maar als we dat allemaal eens afpellen. En wat kan nou opwegen tegen de genade van God? Deze genade van God, deze Heere die gerechtigheid gericht goede tierheid, barmhartigheden, trouw meeneemt, uitdeelt, om niet. Juist ook wanneer u misschien met een vastgelopen hart vanavond hier zit. Hoe moet dat nou ooit met het avondmaal en als het gaat dan om het einde van het leven? Zou dit woord u dan niet eens te meer aan zijn voeten brengen? Met lege handen. Niets hebben. Misschien zelfs geen lege handen kunt maken. Maar laat dat dan uw lege handen zijn. Als niets hebben. voor deze heren. Heer, ik heb gehoord van de genade van u. En dat u alles meebrengt. En dat u zelf ervoor zorgt dat u gekend wordt. Maak het ook in mijn leven zo. Want u bent toch barmhartig en bewogen. En het is toch waar. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En zouden we niet, wanneer deze Heer ons hart heeft en ons hart daarin opspringt van vreugde. Zouden we dan niet tegen elkaar zeggen, is die diepte ooit op van deze Heer? En is de rijkdom van zijn genade ooit uitgeput? Als alles in hem is en vast ligt. En hij uit zijn volheid geeft genade voor genade. Ja, wat een ruimte is er dan in hem. Wat een zegen. Zouden we dan ook niet zo mogen toeleven? Ik zal er nu, mijn God van vreugd, opspringen in de geest verheugd. Want hij die uw naam in waarheid kent, zal op u betrouwen in zijn ellende. Omdat u nooit laat zuchten diegenen die gelovig tot u vluchten. Ik zo, wat een Heere en Heiland. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, heb dank voor wie u bent. Onbegrijpelijk. Heere, wie zal het ooit in woorden uitdrukken? Daar valt toch elk mensenwoord uiteindelijk tekort. We kunnen er wat van stamelen, wat van uitleggen, proberen althans, maar wie zal verwoorden? Maar geef het dan, Heere, te beleven. Voor het eerst of opnieuw. Dat wonder van uw genade. Dat u het bent, Heere, die alles zo ver te boven gaat. Dat u werkelijk die bruidegom bent van wie de bruid zegt, al wat adem is, is gans begeerlijk. O, bij u is toch die volheid van genade, voor genade. Juist voor onwaardige zondaren. Leer het ons steeds af, Heere, en bewaar ons er ook steeds voor dat we onze waardigheid in onszelf zoeken. Neem het maar af. Laten we u mogen overhouden, Heere. Om ons te verheugen in u, naar waarde nooit te danken. Heere, ga zo met ons ook de verdere voorbereiding in. Leid ons achter u aan, beproef ons, Heere. Zie of er bij ons een schadelijke weg is, leid ons op de eeuwige weg. Geef ons een gezegende voorbereiding. Geef ons uw zegen ook op de zondag die aanstaande is. Als u het geeft, mag dan het avondmaal aangericht staan. O Heere, zegen onze broeder dominee Gielen. De diensten die hij leiden mag met rijke zegen. Wees ook in de middagdienst met ons als we elkaar als het goed is weer mogen ontmoeten. Onder de tekenen van brood en wijn en onder de verkondiging van uw woord. Maak het goed, Heere, wel. Met uzelf. Dat we verwonderd zullen zijn. Over wie u dan wel niet bent. Wie is aan onze God gelijk. Heer, heb dank voor wat u gaf. Vergeef het zondige. Ga zo met ons en hoor ons in Jezus' naam alleen. Amen. Psalm 52, vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Psalm 52, vers 7.
Laten we eindigen met de bede uit de avondzang.
O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.
Wel thuis, voor degenen die hier zijn, en een goede avond verder voor degenen die thuis meekijken en meeluisteren. En een gezegende voorbereiding toegewenst tot en op zondag. Tot ziens.